Goedemorgen. Fijn dat we elkaar zo mogen begroeten op deze opstandingsmorgen. En dat doen we trouwens altijd, hè. Zondag komen we samen op de opstandingsdag van de Heer Jezus. En ik wil ook graag spreken over het onderwerp van de opstanding. We kunnen dat aanvliegen op heel veel manieren. We kunnen spreken over de opstanding in het Oude Testament. We kunnen spreken over de fysieke opstanding van de Heer Jezus. We kunnen laten zien vanuit de evangelie dat hij lichamelijk, fysiek opgestaan is aan de hand van het lege graf en van de verschijningen. We kunnen ook spreken over de opstanding van de Heer Jezus in geestelijke zin, de geestelijke betekenis van de Heer Jezus zijn opstanding. We zouden ook de insteek kunnen hebben, onze geestelijke opstanding. Met hem, door hem. We zouden ook kunnen spreken over onze fysieke opstanding en de hoop die dat met zich meebrengt. We kunnen spreken over de opstanding in het Matthäus-evangelie, of het Marcus, Lucas, Johannes. Vorig jaar heb ik gesproken over de opstanding vanuit het boek Handelingen. Misschien kunt u zich dat nog wel herinneren, moet u heel diep teruggaan en graven misschien. Maar dat was het onderwerp van vorig jaar toen ik hier ook mocht staan. De opstanding vanuit het boek Handelingen. En zo kan je alle boeken noemen van het Nieuwe Testament. De opstanding in de Romeinenbrief. De opstanding in het boek Openbaring. Dat vind ik ook wel een interessante. Die parkeer ik even voor mezelf. Opstanding in het boek Openbaring. Misschien ook wel een mooi onderwerp. Dus u merkt wel, we hoeven niet altijd één boodschap te geven. Het is een eindeloze bron waaruit we kunnen putten. Waar ik vanmorgen het accent op wil leggen, is Goede Vrijdag en Pasen onderscheiden, maar we mogen dat nooit scheiden. Ik wil graag nadenken over het lijden, de vernedering van onze Heer Jezus, zijn kruisdood, zijn slaaf zijn, zijn dienstbaarheid. Maar tegelijkertijd wil ik nadenken over de opstanding, zijn hemelvaart, met andere woorden zijn verhoging, zijn verheerlijking, zijn triomf, zijn heerschappij. Voor de Jood in de dagen van de Heer Jezus was dat ontzettend moeilijk. Om in de Messias, naast de verhoging, ook de vernedering te zien. Dat was een bittere pil om te slikken. Dat konden ze niet bij elkaar brengen. En dat kunnen we ook zien in de evangelieën. Elke keer als de Heer Jezus begint te spreken, ook naar zijn discipelen toe, over zijn diepe vernedering, zijn lijden, zijn sterven, dan is daar verwarring. Want is de Messias niet de zoon van David, de grote triomfator die alle vijanden zal oordelen en ons aan het hoofd van de natie zal zetten? En ik denk dat het nog steeds voor de gemiddelde Jood een brug te ver is om in de gekruisigde Heer Jezus in ons verleden de toekomstige Messias te zien. Nou, laat ons maar eens beginnen met deze overdenking of deze studie, deze verkondiging in de eerste Korinthebrief. En we zullen verschillende gedeelten gaan lezen. 1 Korinthe hoofdstuk 1, vers 18. Dan horen wij de Jood Paulus, voorheen Saulus, dit uitleggen. Hoe de kruisdood van de Heer Jezus opgevat wordt over het algemeen onder de Joden en de heidenen. We gaan lezen 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 18 tot 24. En de Jood Paulus die zegt hier, want het woord van het kruis, Goede Vrijdag, is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons hier vanmorgen die behouden worden en voor ieder die zich buigt onder de heerschappij van Christus, is het een kracht van God, ook nog steeds vandaag aan de dag. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan, en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwisten van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken of de heidenen zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok, zoals ik al zei. En voor de Grieken een dwaasheid. Een Messias, een koning, een koning der koningen, hangend aan een kruis, absolute dwaasheid voor de Grieken. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Dat was het onderwerp van de prediking. Wij echter prediken Christus de gekruisigde. Vorig jaar heb ik uiteengezet dat de unanieme boodschap in het boek Handelingen was dat Jezus is opgestaan. Overal spraken en verkondigden de apostelen en de discipelen van de Heer Jezus: Jezus is Heer, Hij is opgestaan. Dat was de kerygma, met een duur theologisch woord. De verkondigende boodschap van de vroeg-christelijke kerk was: Hij is opgestaan. Maar Goede Vrijdag is nooit ver van Pasen verwijderd. We mogen het onderscheiden, maar nooit scheiden. Dit getuigenis van het lijden van de Heer Jezus, het struikelblok voor de Joden, dwaasheid voor de heidenen, de gekruisigde Christus, het lijden van Christus, maar ook zijn verhoging, wordt overal gezien in het Oude Testament. Maar voordat wij naar het Oude Testament gaan, wil ik graag Lucas 24 met u opslaan. En dit zijn, mag ik denk ik wel veronderstellen, hele bekende gedeelten. De Emmausgangers. Lucas 24. Lucas 24, vers 17 tot 21. Lucas 24, vers 17. De Heer Jezus, u kent dit gedeelte, voegt zich bij de twee Emmausgangers. En die waren onderling met elkaar aan het spreken. En de Heer Jezus komt daarbij en hij zegt tegen hen, vers 17, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem: bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen: welke dan? En zij zeiden tegen hem: de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Met andere woorden, de kruisiging doorkruisde de verlossing van Israël. We hadden zo gehoopt dat hij het was, maar het kruis doorkruisde hun gedachten daarover. En nog steeds waren ze in verwarring en dachten ze dat alle hoop vervlogen was. Een sprongetje naar vers 25. De Heer Jezus zegt tegen hen: o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Vers 32 en 33. En zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. En op datzelfde moment stonden zij op, keerden naar Jeruzalem, vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. En die zeiden precies hetzelfde wat we vanmorgen gehoord hebben. De Heer is werkelijk, is waarlijk opgewekt, opgestaan. Dit treft mij keer op keer, broeders en zusters, dat de Heere Jezus hier hen berispt. Onverstandige, trage van hart, jullie bij uitstek, de Joden, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben, moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. Vernedering en verhoging in één tekst, maar de claim is van de Heere Jezus dat heel het Oude Testament, Mozes, de profeten, de psalmen, al de geschriften, getuigen van dit lijden en de verhoging. Hoe kunnen jullie dit ooit missen? Want dit is wat jullie eigen schrift vertelt. En de Heer Jezus neemt ze bij de hand en begint bij Mozes, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Hij begint bij het begin van het Oude Testament, gaat door de profeten, gaat door de geschriften, gaat door de poëtische boeken en legt al hetgeen wat daarin gesproken staat over het lijden en de verheerlijking uit. Nou, als wij daarbij geweest waren, hadden we allemaal gezegd, was ons hart niet brandend in ons, toen hij ons bij de hand nam en het hele Oude Testament openlegde en liet zien, dit hele Oude Testament spreekt van mij. Romeinen hoofdstuk 1 vers 4. En nu pak ik mijn Telos vertaling erbij, maar die is iets nauwkeuriger. En het gaat mij in het bijzonder om vers 4, maar ik lees voor de context vanaf het begin, vers 1. Romeinen hoofdstuk 1, vers 1. Paulus, een slaaf van Christus Jezus, geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren had beloofd door zijn profeten in heilige schriften, aangaande zijn zoon, die geworden is uit het geslacht van David naar het vlees, die verklaard is als Gods zoon in kracht, naar de geest van de heiligheid, door dodenopstanding. Jezus Christus, onze Heer. Ik zal mijn eigen herziene er ook bij pakken. Herziene staat de vertaling. Die zegt in vers 4, wat de geest van heiliging betreft, is hij met kracht bewezen te zijn, de Zoon van God, door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Ik weet niet welke vertaling u hebt vanmorgen, maar het is beter om te vertalen, die verklaard of bestemd of bewezen is, als Gods Zoon met kracht of Gods Zoon in kracht, naar de geest van heiligheid, door de dodenopstanding. En dat staat in tegenstelling tot wat het vlees betreft, geboren geworden uit het geslacht van David. Dat spreekt van zijn vernedering. Hij is mens geworden. Een zoon van David, vlees van ons vlees. Hij is mens geworden. Maar wat de geest van heiliging betreft, is hij bewezen Gods zoon met kracht te zijn door zijn opstanding. Het bewijs, broeders en zusters, dat Jezus van Nazareth de Zoon van God was en de Zoon van David was gelegen in zijn opstanding. Alle uitleg die de Heer Jezus gaf van het Oude Testament, ook al paste dat niet in de uitleg van de rabbijnen, bleek bewezen waar te zijn door Gods opwekking van zijn Zoon. Ik denk dat Paulus dat hier zo naar binnen brengt. Hij is bewezen. Hij is verklaard. Hij is bestemd te zijn de Zoon van God met kracht door zijn opstanding. God zelf heeft zijn Zoon verdedigd als het ware, laten zien dat hij daadwerkelijk de Messias was door hem op te wekken. En dat gaan we straks ook wel zien. Voor Paulus was dat het grote bewijs dat hij moest luisteren naar Jezus van Nazareth, omdat hij de opgestane Heer is. God zelf wekte hem op en daarmee heeft God zelf zijn stempel gedrukt op alles wat hij sprak en alles wat de Heer Jezus vertegenwoordigde. We blijven nog even in het Nieuwe Testament, Filippenzen hoofdstuk 2. Filippenzen hoofdstuk 2, vers 5. En ik mag niet altijd veronderstellen dat alles bekend is, maar ik mag toch wel, denk ik, weer veronderstellen dat dit bekend is. Filippenzen hoofdstuk 2, vers 5 tot 11. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Hier hebben we Goede Vrijdag. Hier hebben we de diepe, diepe vernedering. Hier hebben we de Heer Jezus, die geworden is een zoon van David, vlees aangenomen heeft. Hij wilde niet aan zijn God zijn vasthouden, vastklampen. Hij heeft zichzelf ontledigd, heel nauwkeurig. Hij heeft niet zijn godheid opgegeven. Hij is altijd gebleven wat hij was. Maar hij heeft er geen aanspraak op gedaan. Hij heeft zich leeg gemaakt door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Hij is aan mensen gelijk geworden. Weet u wel hoe zo een diepe vernedering dat al is? God, die zich vernedert door mensenvlees aan te nemen. En dan ook nog eens als een slaaf. Maar het gaat verder. Hij heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden. Tot de dood, ja, tot de kruisdood. Gehoorzaam geworden. De Hebreeën schrijver pikt dat op in hoofdstuk 5 vers 8. Dat de Zoon van God heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Nou, kou daar maar eens op. Ga daar maar eens in uw denken diep over nadenken. Dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij geleden heeft. En dan vers 9, Filippenzen 2 vers 9, daarom. Dat is een heel belangrijk signaalwoord, een redengevend signaalwoord. Daarom, in het licht van het voorafgaande, door zijn diepe, diepe vernedering, daarom, dat is de reden, heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus is Heer. Tot heerlijkheid van God de Vader. Daar hebben we Pasen. Daar hebben we zijn opstanding. Daar hebben we zijn hemelvaart. Zijn verheerlijking. Zijn triomf. Nou, laten we dan toch maar naar het Oude Testament gaan. Jesaja hoofdstuk 52. Ik breng u niets nieuws deze morgen. Jesaja 52. Ongetwijfeld heeft de Heere Jezus aan de Emmausgangers Jesaja 52 en 53 uitgelegd. Want dit zijn zulke bekende, maar ook heel duidelijke versen die spreken over de verhoging van de dienstknecht, maar ook over zijn diepe, diepe vernedering. Nou, laat ons maar eens beginnen met zijn verhoging. Jesaja 52 vers 13. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven. Ja, zeer hoog verheven worden. Ik heb hierboven geschreven, hij zal verhoogd worden, zijn opstanding. Hij zal verheven worden, zijn hemelvaart. Ja, hij zal zeer hoog verheven worden. Ik heb daarbij gezet het zitten aan de rechterhand van God. En daar zie je wel een stadia in. Zijn opstanding. Zijn hemelvaart. Zijn gaan zitten, nota bene, aan de rechterhand van God de Vader. De hoogste plek van gezag, macht en autoriteit. Drie stadia in zijn verheerlijking en verhoging. Hij zal verhoogd worden. Hij zal verheven worden. Ja, hij zal zeer hoog verheven worden. We hebben dat gelezen net vanuit de Filippense brief. Daarom heeft God hem uitermate hoog verheven. Maar dan onmiddellijk, vers 14. Zijn vernedering. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn aangezicht, meer dan van iemand anders, en zijn gestalte meer dan van mensenkinderen. Vers 15 laat weer iets zien van zijn triomf. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Petrus pikt dit op in zijn inleiding. 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 2 heeft Petrus over de besprenkeling. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan, want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Het is ook best wel moeilijk om verhoging, vernedering, verhoging, vernedering. Het is door elkaar heen, maar het gaat over dezelfde knecht des Heren. Maar de Bijbel is onmiskenbaar duidelijk dat er een lijdensaspect aan de knecht des Heren zit en een enorm triomferend aspect. En dat zijn geen twee verschillende personen. Veel Joden dachten wel, dit moet gaan over twee verschillende personen. Maar we zien in Jezus van Nazareth dat dit belichaamd wordt in één persoon. En de Heer Jezus, vers 2 van hoofdstuk 53, is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Een mens onder de mensen. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Veracht, de onwaardigste onder de mensen. Man van smarten, bekend met ziekte. Als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Matthäus citeert dit in zijn evangelie, hoofdstuk 8, vers 17. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 24 en 25 citeert dit. Het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus. Vers 7b. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Handelingen hoofdstuk 8 vers 32 en 33 citeert dit. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerder, zo deed hij zijn mond niet open. In de eerste 10 versen van Jesaja 53 zien we zijn diepe, diepe vernedering. Maar wat zien we in 10b? Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand, de hand van de knecht des Heren, voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, vele rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom, weer een redengevend signaalwoord. Daarom zal ik hem veel toedelen. Machtige zal hij verdelen als buit. Dat is weer die triomf. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Dat is de reden. Uit de dood komt het leven voort. Uit de vernedering komt de verhoging voort. Uit het diepe lijden komt de zegentocht voort van de knecht des Heren. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonde van velen gedragen heeft en voor overtreders gebeden heeft. Jesaja 53, het Oude Testament, zo duidelijk. Goede Vrijdag en zijn verhoging Pasen in één hoofdstuk. Psalmen dan. Laat ons eens naar de psalmen gaan. En waar denkt u dat ik naartoe ga? Ik doe niets spannends vanmorgen. Welke psalm? Kijk, psalm 22. Inderdaad, psalm 22. Er zijn meerdere psalmen. Maar psalm 22 is een heel duidelijke psalm. We zouden kunnen gaan naar psalm 69, psalm 2, psalm 110, maar psalm 22, zo duidelijk. De eerste 22 versen laten die diepe, diepe vernedering zien. En de allerbekendste woorden zijn natuurlijk vers 2, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Met u ver van verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht. Matthäus vermeldt dit vers en ook Marcus. Ik ben een worm, vers 7. En geen man. Een smaad van mensen, veracht door het volk. Alle die mij zien bespotten mij. Zij trekken de lippen op. Ze schudden het hoofd en zeggen, hij heeft zijn zaak aan de Heer toevertrouwd. Laat die hem bevrijden. En Matthäus citeert dit. Laat die hem redden als hij hem genegen is, want dat was de spotspraak van de priesters en de schriftgeleerden. Kom van het kruis af, red uzelf. En de gevoelens van de Heer Jezus komen zo duidelijk naar voren in vers 13. Vele stieren hebben mij omringd. Sterke stieren van Bazan hebben mij omsingeld. Ze hebben hun muil tegen mij opengespet als een verscheurende en brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen, mijn hart is als was. Het is gesmolten, diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. Geen accuratere beschrijving van een kruisdood dan wat hier beschreven staat. Honden hebben mij omsingeld, een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij, ze zien het aan, ze kijken naar mij. Ze verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Matthäus en het Johannesevangelie citeren dit. Maar u, Heren, blijf niet ver weg. Mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp. Red mijn ziel. Verlos mij, vers 22, uit de muil van de leeuw. En dan krijgen we een wending in deze psalm. En u raadt het al. Waar die wending naartoe gaat. Vers 23, ik zal uw naam mijn broeders vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u loven. De Hebreeën schrijver neemt het op in hoofdstuk 2 vers 12. Dit kan niets anders dan getuigen van iemand die weer herleeft, opgewekt is. U die de Heere vreest, loof hem. Alle nakomelingen van Jacob, vereer hem. Wees bevreesd voor hem. Alle nakomelingen van Israël, want hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Vers 28, Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de Heer bekeren. Alle geslachten van heidenvolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen, want het koningschap is van de Heer. Hij heerst over de heidenvolken. Het nageslacht, vers 31, zal hem dienen en aan de Heer toegeschreven worden tot in generaties. Ze zullen komen en zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, want hij heeft het gedaan. Psalm 22. De lijdende knecht, de lijdende zoon van David. En dan de overgang naar iets wat er gaat plaatsvinden. Alle einden der aarde zullen zich eraan denken en zich tot de Heer bekeren. De Heer is koning geworden. Het koningschap is van de Heer. Hij heerst over al de heidenvolkeren. En dat doet hij in en door de Heer Jezus Christus. Psalm 118. Psalm 118. Ook een psalm met een paar versen. Die heel duidelijk zijn verwerping en zijn verhoging laat zien. Psalm 118, vers 22. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Eén klein versje. Matthäus pikt dit op, Marcus citeert dit, Lucas doet het, het boek Handelingen, Petrus, de steen die de bouwers verworpen hadden. Dat spreekt over zijn verwerping, zijn vernedering, is tot een hoeksteen geworden, verhoging. De hoeksteen is het belangrijkste steen in het bouwwerk. Dit is door de Heer geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten we op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Wat een wonder. Zijn raadslagen, zijn gedachten. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Dit is in niemand anders tot vervulling gekomen dan in de Heer Jezus Christus zelf. Het boek Daniël dan. Zou het boek Daniël ook iets zeggen over de verhoging en de vernedering? Ik denk het wel. Want laat ons eerst maar eens gaan naar Daniël, hoofdstuk 7. Hoe sprak de Heer Jezus het meest over zich? Zoon van God, zoon van David, of zoon des mensen? Ik geef u even drie antwoorden. Welke was het? Wat was zijn zelfbenoeming? Hoe sprak hij over zichzelf? Zoon des mensen. Zoon des mensen is het meest genoemde woord van de Heer Jezus. Hoe hij sprak over zichzelf. De zoon des mensen. En dat woordje zoon des mensen is niet eenvoudig wat spreekt van zijn mens zijn. Het woord zoon des mensen is beladen, geladen onder een messiaans eschatologisch gewicht, een toekomstig gewicht. Want, Daniël 7 vers 13, ik keek toe in de nachtvisioenen en zie er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. De Heer Jezus citeert dit in Matthäus hoofdstuk 26 vers 64. En zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen, dat is God, en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer, koningschap, en alle volken, natie en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Daar sprak ook Psalm 22 van. De zoon des mensen, geladen met messiaanse begrippen was een triomffiguur. Maar we vinden toch in het boek Daniël iets van deze triomfator. Daniël hoofdstuk 9. Over de jaarweken, de 70 jaarweken. En ik ga daar verder niets over zeggen. Dat is een onderwerp op zich. Maar ik wil wel beginnen bij vers 24 en naar zijn diepe vernedering toe werken. 70 weken zijn er bepaald over volk en stad, om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, om de heiligheid van heiligheden te zalven. U moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat, om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias, de vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias, de grote triomfator, uitgeroeid worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Daar vinden we zijn diepe vernedering in het boek Daniël terug. Maar waar ik mee wil eindigen vanuit het boek van het Oude Testament is het boek Zacharia. Want als er een boek is, een profetisch boek, die twee voortdurend bij elkaar brengt, dan is dat het boek Zacharia's. Zacharia, hoofdstuk 9, vers 9. Een heel belangrijk vers vanuit het boek Openbaring zegt: het getuigenis van Jezus is wat? Is de geest van de profetie. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. We hebben gehoord dat de Heer Jezus zelf zegt in Lucas 24, Mozes, profeten, psalmen, geschriften, zij allen getuigen van mij, vertellen van mij. De Heer Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 5 vers 39, als berisping naar de schriftgeleerden, de priesters, jullie onderzoeken de geschriften, omdat jullie denken dat jullie het eeuwige leven daarin vinden, maar die geschriften zijn het die van mij getuigen. Nou, dat gaan we wel zien hier. Zacharia hoofdstuk 9 vers 9. Verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. Hij is een heiland, arm en rijdend op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, allen citeren dit vers in de laatste lijdensweek van de Heer Jezus. Onmiskenbaar een vers vanuit het boek Zacharia die van toepassing is op de Heer Jezus Christus, zijn vernedering. Maar het volgende vers: ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, de paarden uit Jeruzalem, de strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde. Valt u iets op? Elke keer als er gesproken wordt over zijn vernedering en over zijn verhoging, dan komt er iets naar voren van een wereldwijde heerschappij. De natie, de volkeren, het koningschap, heerschappij, triomf, maar weer samengeperst in twee versen. Goede Vrijdag, Pasen, onderscheiden, prima, nooit scheiden in ons denken. Nooit en te nimmer. Spreek over de opstanding. Hou altijd de gekruisigde Heer, want dat is ook de prediking, in uw denken. Maar laat ons maar eens voortgaan in Zacharia. Zacharia hoofdstuk 11 vers 12b. Toen hebben zij mijn loon afgewogen, 30 zilverstukken. Maar de Heer zei tegen mij, werp dat de pottenbakker toe. een mooie prijs waarop ik door hen geschat ben. Daarop nam ik de 30 zilverstukken en wierp ze in het huis van de Heer de pottenbakker toe. Matthäus citeert dit. Gebeurt in die diepe vernedering van onze Heer Jezus Christus. Hoofdstuk 12, vers 10. Ze zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven, als met een rouwklacht over een enig kind. Ze zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Johannes citeert dit in hoofdstuk 19, vers 37. En ook het boek Openbaring in het begin citeert dit. Duidend op zijn diepe vernedering. Hoofdstuk 13, vers 7. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heer van de legermachten. Sla die herder. Ik moet hier denken, het behaagde de Heer, Jesaja 53, vers 10, het behaagde de Heer de herder te verbrijzelen, te slaan. Omdat we door hebben gelezen in Jesaja 53, om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal vruchten brengen, voortbrengen. Sla die herder en de schapen zullen verspreid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Hoofdstuk 14, iets over de triomf. Vers 4, op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Vers 9, de Heer zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heer de enige zijn en zijn naam de enige. Het boek Zacharia is een boek waar we voortdurend Goede Vrijdag en Pasen, zijn verheerlijking, zijn verhoging, zijn opstanding, zijn hemelvaart, het zitten aan de rechterhand van de Vader en zijn terugkomst mag je erbij pakken, want zijn terugkomst is ook gestoeld op het feit dat hij opgestaan is. Zijn opstanding is garantie voor zijn terugkomst. Nou, Micha hoofdstuk 5 laat ik voor wat het is. Ik heb al een selectie moeten maken. Ik wil naar een afronding toe gaan. Want ik wil u ook wijzen, niet alleen op allerlei letterlijke teksten vanuit het Oude Testament, die zijn vernedering en verhoging laten zien, maar de Bijbel kent wel net zoveel typologieën die die vernedering en die verhoging laten zien. Wilt u met mij in uw gedachten teruggaan naar Genesis? En ik ga er niet uit lezen hoor, maar Genesis hoofdstuk 37 tot hoofdstuk 50. In het leven van Jozef komen wij een diepe vernedering tegen. Jozef die het dromen had van verhoging. Denk maar aan het sterren en de schoven. Hij had dromen van een grote hoge positie. Maar zijn weg kende een weg naar beneden. Verworpen door zijn broeders. Een vernedering die steeds dieper, dieper, dieper ging. In het gevang. Alle hoop verloren. Geen hoge, triomferende toekomst. Maar in datzelfde leven van Jozef zien wij dat de weg naar beneden is de weg omhoog. Dat is paradoxaal, of niet? De weg naar beneden is de weg omhoog. Dat geldt ook voor u en voor mij. En ik werk toe langzamerhand naar een praktisch appel. De weg omhoog voor ons, broeders en zusters, is de weg naar beneden. De weg omhoog voor Jozef was de diepe vernedering en de verhoging. Maar we zien hetzelfde in het leven van David. David kent een periode van verwerping. Van op de vlucht zijn voor Saul. Verborgen in de spelonk, als de gezalfde koning des Heer, de koning van God. Maar uit die vernedering kwam de verhoging naar voren. Er zijn zoveel typologieën. Mozes, in zijn eigen leven zien we dat ook. verworpen door zijn broeders, 40 jaar in de woestijn, vernedering, geen hoge positie. En dan zien we Mozes tot leider Israël worden. Mozes was degene die de rots sloeg. Petrus, of Paulus zegt ons iets over de rots die Mozes sloeg. Wie was die rots? De Heer Jezus. De geslagen rots, diepe vernedering, opdat uit het slaan van de herder, de verbrijzeling, Jesaja 53, het slaan van de rots, wat kwam eruit voort? Leven brengend water. In het leven van Mozes. De koperen slang werd verhoogd. Johannes pikt dit op in Johannes hoofdstuk 3 vers 14. Want zoals Mozes de slang verhoogde in de woestijn, spreekt van de verhoging aan het kruis van de Heer Jezus. En wat kwam eruit voort? Het al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die gelooft in de Zoon van God, in zijn kruisdood, in alles wat hij deed, niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven zou verkrijgen. Verhoging met hem. Ik kan gaan naar Genesis 22 in het leven van Isaak, hoe hij als het ware geofferd en gedood werd, maar uit de dood weer leven heeft gekregen. Nou, heel snel. Ik wil u een patroon laten zien. Jona. Zien we het ook terugkomen. Jona, een profetisch boek, 3 dagen en nachten in de vis. 3 dagen en nachten, de Heer Jezus in het hart van de aarde. In het leven van Job zien we lijden. Maar het eind van zijn leven zien we daar herstel, triomf, zegen. Esther en Mordechai, eerst een weg van lijden, van verwerping, van doodsangst en dan Gods ingrijpen. Ik zou kunnen gaan naar Rut en Boas, zelfde patroon. Vernedering vanuit de Moabieten, een verheffing. Ik zou kunnen gaan naar Samuel, naar Gideon. Allemaal voorbeelden die de schrift ons geven. Gideon, zo'n kleine stam, arm, nietig, betekenisloos, onbeduidend, leider in Israël. Hanna, Jefta, Jeremia, Elia, allemaal patronen van verwerping en verhoging. Noach, 120 jaar lang bespot, beschimd en verworpen. En we zien Noach's verhoging uiteindelijk. Hosea, maar Simson. Simson, wat kent hij wel niet een weg van vernedering. Hoe hij daar aan het malen was onder de bespotting van de heidenen om hem heen, de Filistijnen. En daar was hij, dag in dag uit, een voorwerp van spot en hoon. Graan aan het malen. Maar dan plaatst God hem tussen 2 pilaren op die afgodstempel. En dan bidt hij om nog 1 keer de verhoging mee te mogen maken. En God geeft hem die verhoging en hij versloeg meer in zijn dood dan dat hij versloeg in zijn leven. Denk daar ook eens over na in typologische zin. Ik heb u laten zien dat dit een vast patroon is in de heilsgeschiedenis. God verhoogt juist hen die eerst vernederd zijn. Zo betekenisloos en onbeduidend. En daarmee wil ik eindigen met de Petrusbrief. Een praktisch woord voor ons allen. De weg omhoog is de weg naar beneden. Ik zou willen zeggen, er zijn meer van die paradoxen, voor de samenleving als geheel, Nederland, Europa, maar de hele wereld, zou ik zeggen, mensen, de weg voorwaarts voor ons samenleving is de weg terug. Zo paradoxaal, maar ik geloof het van ganser harte. De weg voorwaarts voor onze samenleving is de weg terug. Terug naar de God van onze voorvaderen. En als wij de weg teruggaan, gaan we werkelijk weer vooruit als samenleving. Even een afslag. 1 Petrus. We hebben heel veel gelezen. We hebben veel laten zien vanuit de Bijbel, maar ik wil niet zonder dat praktische appel eindigen. Want Petrus in hoofdstuk 2 geeft ons nu juist dat lijden van de Heere Jezus als voorbeeld. 1 Petrus 2 vers 19. Wij weten niet wat wij mogelijk nog moeten lijden en doorstaan omdat we de Heer Jezus navolgen. Dat weten we niet. We kunnen niet in de toekomst kijken wat ons als gemeente van Jezus Christus nog kan overkomen. Op die plaats van verwerping. Maar Petrus zegt, dat is genade. Want dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen. En daarbij ten onrechte lijdt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft, hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Bijzonder, hè, dat de Petrus en de Geest van God het voorbeeldschap van de Heer Jezus koppelt aan zijn lijden en niet aan zijn triomf voor ons. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold, toen hij leed niet dreigde, maar hij gaf het over aan hem, die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen, want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd, tot de herder en opziener van uw zielen. De weg omhoog is de weg naar beneden. 1 Petrus hoofdstuk 5, vers 5 en 6, en hiermee rond ik af. Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig, en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Dat is het patroon van het hele Oude Testament. En dat wordt zo gezien in de Heer Jezus. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. De weg omhoog is de weg naar beneden. De weg voorwaarts voor onze samenleving is de weg terug. Terug naar God. Terug naar Christus. Terug naar dat besef dat de Heer waarlijk is opgestaan. Mogen de Heer zijn woord zegenen. Amen.